naar Johannes hoofdstuk 10, vers 14. U mag gewoon luisteren. Dit is het Bijbelvers, of dit is wel het hoofdstuk waar we heen gaan, maar niet vandaag. Vandaag is het min of meer een inleiding op basis of naar dit vers toe. De prachtige woorden van de Heer Jezus die daar zelf zegt in hoofdstuk 10, vers 14 van de Johannes-evangelie. Ik ben de goede herder. Ik ken de mijne. En de mijne worden door mij gekend. Oh, sorry, en wordt door de mijnen gekend. Het is allemaal een Bijbelvers waar we bij stilstaan. Maar er is hier een aanloop naartoe die denk ik wel belangrijk is. Want als wij de Bijbel lezen, dan komen wij met een aantal obstakels als het ware hebben wij te maken. Als wij dit vers lezen, waar de Heer Jezus zegt, ik ben de goede herder, ik ken de mijnen en word door de mijnen gekend. Als we dan lezen, dan hebben wij daar een aantal obstakels. En als eerste is er daar een afstand. Wij zitten in België en dit speelt zich af in Israël. Ik weet niet of er van u al eens iemand in Israël geweest is, maar dat zullen er niet zoveel zijn. Ik ben er zelf nog nooit geweest. Een heel ander land, een heel andere geografie, een heel ander klimaat. Dat is de eerste hobbel die we hebben. De tweede hobbel is een heel andere cultuur. De Bijbel spreekt, eigenlijk speelt zich af in een cultuur die voor ons ongewoon is. Ons westers denken is compleet anders dan iemand in Israël. Andere gewoonten, andere gedachten, andere mogelijkheden. En dan nog eens een keer de tijd. We leven nu 2000 jaar nadat de Heer Jezus dit gesproken had. Ik ben de goede herder. Heel andere tijd. Onze technologie is compleet anders. Bij ons zitten schapen achter een stroomdraadje, of achter stroomgaas, of gewoon gaas, maar daar liepen ze rond. De herders slapen bij ons niet in het open veld. Die slapen, u kunt gegarandeerd zijn, op een zacht matras in een huis. In die tijd was dat niet zo. Zomaar een aantal hobbels. Vandaar dat ik u vandaag mee wil nemen om zicht te krijgen op wat het is dat een herder, wat het werk van een herder is en wat het beeld van een herder is. Vanuit de Bijbel, als het ware als aanloop naar die tekst toe, dat de Heer Jezus zichzelf als het ware naar voren stelt en zegt, ik ben de goede herder. Maar waarom noemt hij zich dan een goede herder? Dat is de vraag die we vandaag wat willen beantwoorden. Want in die tijd, toen de Heer sprak naar zijn publiek, sprak hij naar mensen die inderdaad, die wisten wat het was om een kudde schapen en een geit te zien lopen. Het kleinvee. Die de geur van schapen en geiten kende. Kent u het? De geur van schapen. Wij liepen langs een weide waarvan ik kon zeggen, hier hebben schapen gelopen. Je ruikt het nog. Opgegroeid met schapen. Zie, voor die mensen was de geur van schapen gegrift in hun geheugen. Iedereen kende de roep van een herder als hij zijn schapen riep. De jonge kinderen die buiten bij paps en mams aan het spelen waren of meehielpen, die kenden dat beeld dat ze in de verte op de heuvel die geiten zagen lopen met de lange zwarte haar wat golfde. En de schapen er tussendoor. En buiten dat, iedereen kende het ruwe gezicht van een herder. Als je die tegenkwam en je keek een herder in zijn gezicht, dan zag je daar de vier seizoenen. Getekend door de elementen. En dat is waar wij stil moeten staan vandaag. En dat was ook mijn verlangen om te zeggen van, als de Heer Jezus spreekt over, ik ben de goede herder. Waar komt dat vandaan? En wat betekent dat voor ons? En dat wij ons laten instrueren, dat wij een beeld krijgen van wat een herder is. En wat een herder doet. Zodat wij het woord van de Heer beter gaan begrijpen. En gaan toepassen. Nou weet u, verrassend genoeg, Genesis 4 vers 2, het eerste beroep in de Bijbel is een herder. Absoluut het eerste beroep. Oké, we kunnen nog spreken over Adam en Eva, die beheer van de... Maar dat was het beheer van, dat was niet speciaal beroep, maar Abel werd herder van kleinvee genoemd. Dat is het eerste beroep, een herder. Een aantal stuks kleinvee, die hebben als het ware van voedsel voorzag om... Niet alleen van voedsel, maar ook om te offeren. Weet je wat nog? Want hij bracht een offer, Abel. Ook vrij vroeg in de geschiedenis vinden we Job. Oh ja, Job. Een van de tij profeten die rond Abraham of nog zelfs eerder geleefd heeft. En dat lazen we daar in Job hoofdstuk 3 vers 1. Job hoofdstuk 3 vers 3 moet ik eerlijk zeggen. Zijn bezit was 7000 stuks kleinvee. Nou, we gaan ervan uit dat dat opgesplitst was in kleinere kuddes, want 7000 stuks kleinvee is een massale koppel. Moeilijk te beheren. Maar wie weet. Een enorm aantal. En als we erbij stilgestaan dat God zijn verlossingsplan begon, en als het ware zijn verlossingsplan begon te ontvouwen, dan valt het gewoon op dat de Heer Jezus, of dat God, kan ik beter zeggen, vaak herders gebruikte. Hij maakte met Abraham zijn belofte, want Abraham was een herder. Isaac was een herder. Jacob was een herder. Mozes was een herder. David was een herder. Amos, kunnen we er nog bijvoeren, de schapenfokker uit Tekoa. De zonen van Jacob, kan ik daar nog beter tussen plaatsen, waren allemaal herders. Toen Jozef 17 was, Genesis 37 vers 2, toen Jozef 17 jaar oud was, voedde hij gewoon met het kleine vee met zijn broers. We hebben vaak de indruk dat Mozes, dat Jozef thuis was en de broers waren in het veld. Nou, hier is een duidelijk vers dat Jozef het gebruik was dat hij bij zijn broers was in het veld. En Jozef bracht kwaad gerucht over hem aan zijn vader terug. Weet je dat nog? Dat staat er zo mooi bij. Ook niet vreemd ook, want die mannen die waren aan het eind van huis. Want als we Jozef daar zien in hoofdstuk 37, dan lezen we in vers 12 dat Jozef eigenlijk zijn broers ging zoeken in Sichem. Dat is 80 kilometer bij de plaats vandaan waar Jacob woonde. Of zijn tent had opgeslagen, kan ik beter zeggen. 80 kilometer van huis. Het is ook niet vreemd dat hij daar in dat veld loopt te zoeken van waar zijn mijn broers? En iemand die ziet dat en die vraagt hem dus ook. In vers 15, de man trof hem aan, want zie, hij was aan het ronddwalen, Jozef, op het veld. En de man vroeg van, wat zoek je? Ik zoek mijn broers. Ze zouden hier ergens moeten zijn. Hadden ze althans verteld. Oh ja, die zijn doorgegaan naar Dothan. 20 kilometer verder. 100 kilometer van huis. Maar dat zijn afstanden, mensen. Daar staan we niet bij stil. 100 kilometer van huis om een weide te vinden voor de schapen. Nou, in onze cultuur, de plaats waar wij leven, elke vierkante meter heeft een eigenaar. Dit is mijn groep, dat is van mij, dat bos is hoort bij die, dat stuk land is van die, alles. In die tijd niet, mensen. De kuddes liepen overal maar heen. Wat niet bewerkt was, was vrij voor iedereen, zou je bijna kunnen zeggen. Dat niet alleen Jozef was herder, maar zijn vader Jacob. En u mag best eens meegaan naar Genesis 30 en 31. Want daar komen we eigenlijk wel een paar interessante zaken tegen. Jacob was herder geweest. Weet je wat dan nog? Jacob was herder geworden bij zijn oom Laban. En hij had al 20 jaar gewerkt. En dit zegt hij in hoofdstuk 30 vers 30. Het weinige dat u mij... Het weinige dat u voor mijn komst had, heeft zich immers tot een menigte uitgebreid. En dit zegt hij tegen Laban. Hij zegt tegen Laban, je had maar een kleine kudde toen je kwam, maar moet je nu eens kijken wat je hebt. De Heere heeft u sinds mijn komst gezegend. En u mag aannemen dat Jacob daar een goed perspectief heeft, maar dit ging niet buiten Jacob om. Hè? Jacob was niet gaan zitten en zegt van, nou Heere, laat die kudde maar groeien, want het is uw werk. Jacob heeft hard gewerkt. Ga nu eens mee naar hoofdstuk 31. En dan krijgen we eigenlijk zicht op wat Jacob allemaal gedaan heeft. Genesis 31. Wat Jacob allemaal gedaan heeft als herder. En dit is gewoon voor ons beeldvorming. Ik weet het, dit is niet het meest glorieuze moment van Jacob. Want hij is gevlucht eigenlijk bij Laban vandaan met alle kuddes, de vrouwen en alles mee. Laban komt er achterna en die beschuldigt hem van diefstal en van roof. Dat zal bij Rachel in het was, maar dat wist Jacob niet. Dus Jacob staat daar en spreekt vrij uit. En gaat in de verdediging en zegt, uw kudde, we gaan eens even luisteren. Vers 38 van hoofdstuk 31. Deze 20 jaar ben ik bij u geweest. En dat zegt hij tegen Laban. Hebben uw ooien en geiten geen misbruik gehad. En de rammen van uw kleinvee heb ik niet gegeten. Dat is een verleiding, hè? Als je 100 kilometer van huis bent, die hebben zin in een stuk vlees. En je denkt, ik moet op jacht of ik moet iets gaan vangen. Maar ik heb hier iets lopen. Misschien is dat wel het kwaad gerucht wat David of Jozef overbracht naar zijn vader. Hè? Van paps, ja, af en toe dan gaat er iets op de braai, op de barbecue. En dat is geen hert, dat is een lamskoteletje. En wat zeggen de broers dan? Wel paps, we zijn er weer in kwijt, want er was weer een roofdier voorbij. Je weet het niet. Dat is toch ook het verhaal wat ze zeiden, van er is een... Jozef is verscheurd door een roofdier, dit is het. Daar hadden ze wel een geitenbokje voor geslachten. Helemaal niet gek als je dit zo leest, dat Jacob hier zegt, Laban, er is geen misdracht geweest. En dat misdracht wil eigenlijk ook zeggen, er is geen schaap wat gelammerd heeft waar iets mis mee gegaan is, wat misgegaan is. Ik ben daar constant bij geweest. Ik ben bij de geboortes geweest, er is niks kwijt gegaan. En de ram van een klein vee heb ik niet gegeten. Ik heb me daar niet aan vergrepen, vers 39. Verscheurde dieren heb ik niet naar u toegebracht. Ik moest ze zelf vergoeden. Ook hebt u van mij vergoeding geëist van wat overdag gestolen was en wat 's nachts gestolen was. Ik was geen huurling, zegt Jacob hier. Ik was hier niet zomaar in dienst. Zo van, oh, dit zijn zijn schapen, dat zal mijn zorg zijn. Nee, zegt hij. Als er iets miste, dan ging dat van mijn loon af, ging dat van mijn salaris af. Dat ging eigenlijk van mijn inkomsten af. Ik moest het zelf vergoeden. En de woorden die hij daar kiest, dat hij ook zegt van, ik heb dat op mijn eigen rekening gedaan. Ik heb dat niet ten koste van u gedaan. Geen misdracht. Dat was Jacob's zorg. Constante waakzaamheid overdag en 's nachts voor roofdieren en mensen. Hij had geen verzekering. Je fout denkt. Hij droeg alle verliezen. Alles was voor eigen risico. Staan we niet zo vaak bij stil, hè? Als wij over een herder spreken. Alles is gepamperd, alles heeft hier het comfort. Risico willen we altijd uitsluiten. En een herder in die tijd, als we woorden van Jacob ook geloven, dat was een hoog risico. Dat was niet niks. Vers 40.
Hoofdstuk 31 van Genesis. Dus het is zo met mij geweest. Overdag werd ik gekweld door de hitte. 'S nachts door de kou, zodat de slaap van mijn ogen week. Als wij koud worden of als wij wakker worden van de kou, dat is meestal dat wij gaan kamperen. Hè? Ja, u die op hotel gaat, heeft daar geen last van. Ik heb daar regelmatig last van gehad, dat je 's ochtends wakker wordt. Dan denk je, de dekens die zijn te... Wij doen het onszelf aan. Dit was gebruik voor hen. Temperaturen die naar het vriespunt gingen of lager. Maar ja, komt daar ook voor. Dag en nacht buiten, de grillen van de natuur, in de hitte en in kou, regen. En dan te bedenken, ik bedoel, we hebben daar hagel, stormen, guren, alles kregen ze over zich. Vandaar dat ik zei, dat zijn getekende lichamen en gezichten. Dat waren de mannen die buiten waren, dag en nacht. Alle jaargetijden in het open veld, vers 41. 20 jaar ben ik bij u in huis geweest. 14 jaar heb ik u gediend voor beide dochters. 6 jaar voor uw kleinvee, op mijn loon 10 keer veranderd. Nou, dit is een aantijging natuurlijk, direct naar Laban. Maar dan in vers 42. God heeft mijn ellende en de inspanning van mijn handen gezien. En heeft u gisteren nacht bestraft, dat gaat over een droom. Maar hij heeft de inspanning van mijn handen gezien. Oftewel, alles wat hij daarvoor gezegd heeft en zegt, dat heb ik wel gedaan. Maar de Heer heeft ook gezien dat ik hard gewerkt heb. Dat die kudde gegroeid is niet zomaar geweest. Daar heb ik mij voor ingezet. Hard werken in moeilijke omstandigheden. Weet u wat er in Exodus 3 vers 1 staat? Als Mozes inderdaad de kudde van zijn schoonvader hoedt. Dan staat er zo mooi. En hij dreef het kleinvee voorbij de woestijn. Ja, dat is het zuiden. En hij stond er bij de brandende braamstruik. Bij Horeb. Waar we vermoeden dat het de berg Sinaï was. Dat was geen vruchtbare omstandigheden. Waar Mozes zat. Dat was geen groene weide, stille wateren. En dat was een hard klimaat. Dan is onze Mijnberg zelfs een oase, is het niet? En daar groeit al bijna niks. Zie, dit is feitelijk de praktijk van een herder. Constante inschatting maken van waar is voedsel? Is er genoeg voedsel? Is er genoeg variatie in vegetatie? Niet te lang op één plaats blijven, want geiten hebben dat eigenschap om het wortels en al eruit te trekken. Schapen eten de bovenkant af, maar wortels die zijn zelfs voor de geiten. En dan is de hergroei vertraagd, dan kunnen we hier niet meer terugkomen. Constant turend naar de lucht waar de buien vandaan kwamen of waar het weer heen ging. Die hebben geen buienradar, die hadden geen weersvoorspelling van 14 dagen. Moet je nagaan, dat was constant buiten en observeren en leren. En in de zomer. Niet meer als 15 kilometer van een waterbron vandaan. Anders zou de kudde het niet overleven. Oh ja. Dan begrijp je ook wel dat David zegt, hij voert mij aan zachte wateren. Zorg voor de kudde. Hoofdstuk 33 van Genesis maakt Jacob daar nog een mooie toespeling voor naar Esau. Als hij Esau ontmoet heeft en Esau zegt, kom met mij mee, dan zegt Jacob, nou wacht even, ik wil wel met je meegaan, maar weet je, ik heb hier een kudde bij mij. En dan zegt hij het volgende over. Mijn heer, en dat spreekt hij dus naar Esau, weet dat de kinderen zwak zijn. En dat ik zogend kleinvee en zogende runderen bij me heb. Hier zijn allemaal lammetjes en er lopen kalveren bij. En wat staat hier dan? Als men die maar één dag opjaagt, dan zal het kleinvee sterven. Oh, de zogende runderen kunnen daartegen, maar dat kleinvee die net geboren is, die lammetjes, die bepalen het tempo van de groep. En moet je nagaan. Hoeveel zorg en inschatting dat een herder moet maken om zijn kudde inderdaad te leiden, zodat ze niet uitgeput zijn, maar wel dat ze genoeg voeding krijgen, genoeg rust. Een herder die leidt met grote compassie, rekening houden met het zwakste, de zieke, de kreupelen of de zogende, zoals het hier staat. En dit is ook het beeld wat we later in Jesaja van de Heer Jezus of van God zelf horen, zouden we kunnen zeggen. Als een herder, en dit spreekt over God zelf, ik zeg het even anders. Hij zal de lammetjes in zijn arm bijeenbrengen en in zijn schoot dragen. En de zogenden zal hij zachtjes leiden. En dit is alvast wat eigenlijk bijna hoort bij het beeld van een herder. Maar daar kom ik zo op terug. Maar dit is het werk van een herder beschreven. En dit is wat in die tijd leefde. Dat als daar kleine lammetjes bij waren, als er zwakke bij waren, dat de herder dat zelfs droeg. En daar wil ik maar mee zeggen, mensen. Een herder in die tijd was een enorm veelzijdige taak. Hij was een gigantisch leiderschapsvermogen hadden die mannen. Moesten van alles inschatten. Er waren mannen met bekwaamde leiderschapscapaciteiten. Doorgewinterde mannen. Die eigenlijk maar leefden voor één ding. Het welzijn van de kudde. Dat is wat we bij Jacob horen. Het enige waar ik voor leefde was het welzijn van de kudde. Oh ja, nachten zonder slapen en vermoeid en kou. Maar de kudde vroeg dat. Dit waren mannen die waren volhardend en vastberaden in omstandigheden die moeilijk waren. Dit waren mannen met doorzettingsvermogen in hun taak. Dit waren mannen die in zekere zin, en ja, we lezen ook over Rachel, dat ze een herderin was. Ja. Maar over het algemeen waren het mannen. Dit waren mannen met die zichzelf heel veel ontzegden. Fysiek en sociaal. Ja, ze hadden wel een paar vrienden bij zich als medeherders, maar ze hadden geen sociaal leven, want ze waren altijd buiten. En ze ontzegden zichzelf fysiek veel, want het vroeg alles van hen. Dit is niet een job die je even uitprobeert, hè. Dit is niet een job die je leert door zelfstudie, in die tijd al helemaal niet. Ik lees al een paar boeken over het herder zijn en dan kom ik wel terug, dan neem ik het wel over. Dit was niet de plaats voor softies. Dit was niet voor ongedisciplineerde jojo's. Dit waren mannen. Met capaciteiten. competent en bekwaam. En eigenlijk was het uitschot van de maatschappij, want zo werden ze gezien. Maar het is ook niet vreemd dat de Heer zo vaak herders gebruikte als instrument in zijn verlossingsgeschiedenis. Het waren mannen die inderdaad leerden om met compassie en geduld de kudde te hoeden en te weiden. Denk maar aan Mozes. 40 jaar bij de farao, opgegroeid in een cultuur waar eigenlijk herders veracht werden. Weet je nog dat Jacob kwam met zijn hele gezin en we willen ergens wonen. Ja, zegt Jozef, weet je wat, je moet gewoon vertellen dat je herder bent, want dan sturen ze wel een beetje naar de uithoeken. Want, staat er dan zo mooi, die Egyptenaren vonden herders eigenlijk het minste volk. Daar was Mozes opgegroeid. Maar voordat hij 40 jaar door het woestijn mocht met het volk van God, zegt God, wacht even, ga eerst maar eens even 40 jaar de woestijn in of word eerst maar 40 jaar herder. En dat staat daartussen. Op zijn 80ste kon eigenlijk, was Mozes pas gereed als herder, getraind, gehard, doorwinterd om Gods kudde door de woestijn te hoeden en te weiden. En dat is eigenlijk waar je dus eigenlijk ziet in het werk van een herder. Dat niet alleen zo geschilderd wordt, maar dat het ook heel snel, en ik haalde ze straks al een citaat uit Jesaja aan, dat het ook heel snel een beeld van een herder werd. Het waren niet letterlijke herders met schapen en een kudde, maar dat de Heer inderdaad die herders toerustte en bekwaamde en dat ze eigenlijk zijn kudde mochten gaan leiden. En dat is het beeld van een herder waar we nu heen gaan. En Jacob, als aan het eind van zijn leven, Jacob in Genesis 48, vers 15, zeide: de God die mij als herder geleid heeft. Jacob ligt op zijn sterfbed, bij wijze van spreken. Die zegt: de God die mij geleid heeft als een herder. Nou, wij horen dat en we hebben zoiets van: joh, dat is waar. Maar voor hem was dat raakte hem dat diep. Hè? Hij wist wat het was om herder te zijn. 20 jaar. Bij Laban gediend. Of David. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Zie, uit de mond van een herder, de zoon van Jesse, spreekt daar ook emotie, passie, compassie uit. Maar ja, zij weten het niet uit kennis. Zij weten het uit ervaring, wat het is. Alle bedreigingen, alle gevaren die David op zijn pad gebracht heeft, kan hij zeggen: en de Heer heeft mij beschermd van alle. Zoals een herder een kudde beschermt, zo heeft de Heer mij beschermd. Hij heeft zijn stok en zijn staf, die hebben mij beschermd. Wauw, zoals ik loop met een staf om de kudde bijeen te houden en een stok om bij wijze van spreken de kudde te beschermen, zo heeft de Heer alles beschermd in mij, in mijn leven. Ga dus mee naar Psalm 78. Ik weet, het is misschien de zoveelste tekst vanochtend die u op mag zoeken. Maar dit is eigenlijk een heel mooie brug die de Heer maakt. En waar we kunnen zien hoe de Heer spreekt. Eigenlijk is het, geloof ik, ik ben de schrijver hier even kwijt van. Het is David zelf niet die hierover over hemzelf schrijft. Maar in Psalm 78, vers 70, wordt eigenlijk, vinden we dat die mooie overgang van een letterlijke herder naar een herder van Gods volk. En dat gebeurt bij monden van, of bij voorbeeld van David. En de schrijver zegt dit: hij verkoos zijn dienaar David en haalde hem bij de schaapskooien vandaan. Weet wat nog? De zonen van Jesse, die waren allemaal voorgekomen. Is dit de toekomstige koning? Nee. Heb je nog meer zonen? Zegt Samuel. Ja, er is er nog één. Ja, wat rossige manneke wat daar in het veld maar een beetje rondhangt. Haal die eens. En die werd gezalfd. Hij werd achter de schaapskooien vandaan gehaald. Vers 71, van achter de zogende schapen deed hij, en dat is God, hem komen om te weiden, Jacob, zijn volk en Israël, zijn eigendom. Zoals David letterlijk de schapen hoede en weide, zegt God van, zo gaat hij mijn volk, heeft hij geleid. Zo werd hij een herder voor mijn kudde. Zo werd hij aangesteld in een leiderschapspositie als herder om zijn kudde te leiden. Vers 72. En hij heeft hen gewijd met een oprecht hart en hen geleid met een zeer bekwaam bekwame hand. Het hoeden van Gods volk. En David was daarin trouw geweest. Hij was daarin heel trouw geweest. En wat mooi omschreven. Het zijn echt termen van hoe een herder letterlijk te werk gaat. Zo was David ook in geestelijk opzicht te werk gegaan. Met het herderen van Gods kudde, van Gods volk. En dat vinden wij ook in het Oude Testament al van die uitspraken die aantonen dat het vervolg van David en alle herders die na die tijd in Israël waren aangesteld door God, dat ze gefaald hadden. En in 1 Koningen, bijvoorbeeld 22 vers 17, vinden wij die uitspraak van Micha de profeet die daar staat voor een koning die absoluut niks met God was, niks bezig was, die het woord van God negeerde, die de wet van God aan de kant gezet had. En dit is de profeet zijn woorden die zegt: ik zag heel Israël overal verspreid op bergen, als schapen die geen herder hebben. U bent dan wel al koning hier, maar u bent de herder, maar u bent geen herder. Het volk is compleet verspreid. Wij lezen dat en we hebben zoiets van, oké. Maar in de oren van een herder is dit zo van, een kudde die overal rondloopt? Dat kan niet. Dit moet hem emotioneel raken en dat deed de Heer Jezus ook, was het niet, toen de Heer Jezus uit de boot stapte. Mark 6, vers 34. Wat zegt de Heer Jezus? Toen hij uit het schip ging, zag hij een grote menigte. En was met innerlijke ontferming bewogen over hen. Want zij waren als schapen zonder herder. Hier hebben wij de opperherder, de herder der herders. En die ziet het volk van God, zijn volk, zonder herder. Als het ware, net als in het Oude Testament, verspreid over alles en iedereen. En trouwens in Koningen ging het daar inderdaad over de ballingschap ook, hè, dat aangekondigd werd. Ze zijn verspreid overal. En de Heer Jezus staat daar in de kust van het meer van Galilea en de massa staat voor hem. En wat ziet hij? Een kudde zonder herder. En hij is geëmotioneerd. Want een herder ziet als een kudde zonder herder is. Alle waren dwalende als schapen en iedereen ging naar zijn eigen weg. Het volk van God liep verloren rond. Geen herder die hun leidde, geen herder die hun verzorgde. Geen herder die hun weidde, geen herder die hen verbond. Dat is de Heer Jezus. Het geestelijk leiderschap had gefaald. Ga dus mee naar Ezechiël 34, de laatste tekst voor vandaag. Als u een op wil zoeken, dan is het deze. 24 versen wil ik met u lezen.